Touché met Angelique van Ombergen. Sinds begin dit jaar is ze wetenschappelijk coördinator bij het Europees Ruimtevaartagentschap ESA in het Nederlandse Noordwijk. Ze liet zich dat dan ook behoorlijk opmerken in de wetenschappelijke wereld. Vorig jaar won ze de PhD Cup. Ze werd opgenomen in de lijst 30 onder 30 van het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Ze is het gezicht van de campagne Wetenschap is M plus V plus X. En ze schreef twee kinderboeken. Eentje over de hersenen en eentje over de ruimte. Haar twee grootste fascinaties. Maar hoe moet het verder? Wie wordt baas in de ruimte? Is er iets dat ons leven van buitenaf stuurt? En wil ze zelf ooit de ruimte in? Dit is Touché met Angelique van Ombergen. Een goede middag. Jesus Christ, that's a pretty face. Kind you'd find on someone that could save if they don't put me away. Well, it'll be a miracle. Do you believe you're missing out? Everything good is happening somewhere else, but with nobody in your bed, the night's hard to get through. And I will die all alone. And when I arrive, I won't know anyone. Well, Jesus Christ, I'm alone again. So what did you do those 3 days you were dead? Cause this problem's gonna last more than the weekend. Well, Jesus Christ, I'm not scared to die. I'm a little bit scared of what comes after. Do I get the gold chariot? Do I float through the ceiling? Do I divide and pull apart? Amerikaanse band Brand New met Jesus Christ uit The Devil and God Are Raging Inside Me. Angelique van Ombergen, het is een nummer dat jou raakt, hè?
Ja, klopt. Ik ben een grote Brand New fan sowieso. Maar dit nummer doet mij echt terugdenken aan een periode die zo ik weet nog heel goed, een van mijn beste vrienden die had zijn rijbewijs heel snel toen hij 18 werd. Want natuurlijk, als 18-jarige die nog geen rijbewijs heeft, is dat heel fijn. Die had ook een auto vaak ter beschikking van zijn ouders. Dus dat was zo... Ja, we gingen heel vaak met een groepje van vrienden zo cruisen. Echt gewoon doelloos rondrijden. Gewoon, we konden vertrekken dan 's avonds en wij reden dan soms een uur, twee uur, drie uur gewoon rond. En dit nummer, die plaat was toen net uit. We waren er allemaal grote fan van. Dat stond toen heel veel op. Soms gewoon zat iedereen naar buiten te kijken en werd er niet gesproken, maar stond gewoon dit nummer op en ik heb daar heel goede herinneringen aan. Het is zo, ik associeer het zo met dat eerste gevoel van vrijheid. Echt zo, een auto ter beschikking hebben, plots kan je naar overal gaan. En ja, dat is heel, heel leuk om daaraan terug te denken.
En gaat het ook over de inhoud van deze plaat, van dit nummer? Want ze gaan in gesprek met God.
Ja. Ja, God niet zozeer, maar de teksten van Brand New is, die hebben altijd wel een donker kantje. Mm-hmm. En dat is iets dat ik soms ook wel nodig heb in muziek, zo dat donker kantje een beetje opzoeken. Ja, toch
waarom?
Wel. Ja, ik weet niet waarom. Dat is zeker iets als ik dan jonger was, maar nu nog. En dat is, Brand New is voor mij muziek die vaak wordt opgezet als het herfst wordt. Zo nu is dat de ideale moment om Brand New te luisteren. In de winter ook. In de zomer bijvoorbeeld ga ik daar nooit naar luisteren, omdat dat niet past bij die sfeer. Maar ik vind dat soms moet kunnen om zo die donkere kant ook eens op te zoeken. En daar eens over na te denken en daar iets toe te laten.
Maar als het gaat over God en geloof, geloof jij dat er iets is dat ons stuurt, dat ons leven mee bepaalt?
Nee, dat is een...
Zeg je als wetenschapster?
Ja, toch wel. Ik snap dat het moet soms... Ik benijd wel mensen die dat wel hebben. Gewoon omdat het enorm... het moet leuk zijn om het gevoel te hebben dat je daar naartoe kan grijpen op het moment dat het moeilijk gaat. En dat je kan zeggen van ja, het gaat moeilijk met mij, dus ik ga even spreken met hetgeen waar je dan ook in gelooft. Of ik ga mij daar even aan toewijden. Maar ik heb dat totaal niet. Ik geloof wel in het toeval. Ik geloof wel in de liefde en ik geloof in de wetenschap. Maar ik geloof niet in iets almachtig of iets overheersend dat ons bepaalt. Daar geloof ik niet in.
Het nieuws volg jij uiteraard wel. Hè? Op welke manier doe jij dat?
Ik heb een abonnement op de morgen. Dus ik probeer op die manier toch het nieuws te volgen. Maar ook de interviews, bijvoorbeeld met mensen te lezen. Dat vind ik eigenlijk het fijnste. Omdat je daar vaak ook heel veel dingen uithaalt. Mm-hmm. Dus dat probeer ik wel dagelijks te doen.
De ruimte is op dit moment van niemand. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Hè? Als Donald Trump zijn Space Force in stelling brengt. Een entiteit binnen het Amerikaans leger dat in de ruimte zou actief zijn. Wat denk jij? Komt er ooit een gevecht om de ruimte?
Ja, ik hoop van niet. Maar als je kijkt naar hier op aarde, wordt er om heel veel dingen gevochten. Dus de kans dat zich ooit gaat verleggen naar de ruimte, als we daar meer gaan zijn en actiever gaan zijn, is waarschijnlijk niet onbestaande. Maar het zou heel jammer zijn moest dat gebeuren.
Mm-hmm. En dan kunnen we maar beter geïnformeerd zijn over de ruimte.
Klopt, ja, inderdaad.
Zijn we voldoende geïnformeerd over de ruimte?
We weten al heel veel, denk ik. En vanuit het menselijke, ik ga niet over de technische kant spreken, maar vanuit de menselijke kant kunnen we eigenlijk al heel veel. Ik bedoel, mensen kunnen al een jaar naar de ruimte gaan. Dat is best wel impressionant als je daarover nadenkt. Maar natuurlijk, er zijn nog heel veel dingen die we ook niet weten en die we graag zo goed mogelijk in kaart willen brengen voordat we toch langere missies gaan doen, voordat we toch verder gaan gaan. En daarom zijn wij er natuurlijk om dat onderzoek te doen. En dat is, ik zeg het, we weten al heel veel. We kunnen eigenlijk al heel veel, want mensen focussen zich altijd op wat we nog niet weten, wat we nog niet kunnen. Maar als je er gewoon eens over nadenkt, het ISS bijvoorbeeld, dat is een labo en dat draait al 20 jaar, langer zelfs, draait dat rondjes rond de aarde en is dat continu bemand. Daar zijn altijd mensen in. Dat is gewoon continu bemand, al 20 jaar lang. Ik vind dat eigenlijk, als je daarover nadenkt, ik vind dat fantastisch dat kan.
Ik heb daar veel over bijgeleerd trouwens, uit jouw kinderboek, Reis naar de Sterren, trouwens ook heel interessant voor volwassenen. Wat ik daaruit heb geleerd is dat het ISS stinkt.
Ja, klopt.
Is dat echt zo?
Ik zou het niet weten, ik ben er zelf niet geweest, maar dat is iets dat astronauten beschrijven, dat het daar stinkt.
Zei al net, het is daar ook heel lawaaierig. Maar dus ook nog eens heel veel stank.
Ja, blijkbaar wel. Een heel onaangename geur, zoiets heel... Of wat zij beschrijven, of wat je kan lezen in papers bijvoorbeeld, is dat het een zeer mechanische, onaangename geur heeft.
Een beetje ziekenhuisachtige geur.
Ja, ja, een beetje misschien wel. Ja,
of wat zo. Misschien ook logisch lijkt.
Ja, of zo meer mechanisch, echt meer zo bijvoorbeeld een... Ja, ik kan het zelf niet. Iets dat verbrand is, dat wordt vaak gebruikt. Mm-hmm. Wat natuurlijk geen aangename geur is. Maar blijkbaar stinkt het
Wat ik ook las in jouw boek is dat het ISS eigenlijk bijna klaar is voor de schroothoop. Hè? 2024 zou het afgeschreven zijn.
Ja, dus dat is momenteel de houdbaarheidsdatum dat men erop gezet heeft. Nu, ik ben wel vrij zeker dat het nog zal verlengd worden tot misschien zelfs 2030. Maar natuurlijk, er gaat een einde komen aan het ISS. We kunnen dat niet blijven verleggen. Nu, men doet wel veel ruimtewandelingen, onder andere om het ISS toch een beetje terug, om een aantal zaken te repareren en te zorgen dat het wel nog even kan meedraaien. Dus ik denk dat we nog wel een aantal jaar te goed hebben daar, gelukkig maar, want het is natuurlijk een zeer belangrijk iets en het geeft ons een enorm een grote bron aan informatie. Ook niet alleen voor de astronauten te testen, maar in het algemeen wel. Maar we gaan het niet kunnen blijven rekken.
Mm-hmm. Ook een heel dure gelegenheid. Hè? 100 miljard euro heeft dat ooit gekost, alles samen?
Het duurste dat ooit door mensen gemaakt
de
is.
De duurste creatie.
Ja. Ja. Dus hoe langer dat we het kunnen gebruiken, hoe beter natuurlijk.
Ja. En stel, want eens zal het echt wel afgeschreven zijn, wat dan? Moet dat ding naar beneden komen? Moet dat...
Ja, ik weet niet hoe men dat plant, maar met vorige ruimtestations is het zo dat men dat dan in stukken neerhaalt. Bijvoorbeeld in de oceaan. Er is bijvoorbeeld een stuk in de oceaan, ik weet niet exact waar, maar dat staat ook in het boek, moeten weten.
Een soort satellietkerkhof?
Ja, waar heel veel satellieten gaan om te sterven, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus dat zal met het ISS waarschijnlijk ook in stukken gebeuren, want als gans dat ding naar beneden komt, het is best wel groot.
Dat is wel een hoop afval.
Ja.
Ja. Schadelijk afval?
Nee, dat denk ik niet. Hmm? Durf ik niet echt zeggen, nog nooit zo over nagedacht, maar dat denk ik niet.
Ja, maar toch wel zeer veel afval als dat ergens in een oceaan moet terechtkomen.
Maar misschien kunnen we het wel recycleren.
Ja. Toen onze Dirk Vriemout in de ruimte was, stelde hij een vraag aan de koning. Ken jij die vraag? Want ik denk dat dat misschien van voor jouw tijd was.
Nee, ik ken die vraag niet.
Wat is er te zien door het venster?
Ah.
Is dat een interessante vraag?
Om te stellen aan een astronaut?
Ja.
Absoluut. De aarde kunnen zien, een soort van overzicht hebben, is iets wat astronauten heel vaak beschrijven als een spirituele ervaring. Dat moet blijkbaar heel speciaal zijn om te kunnen kijken op die aarde, wat dat je toch een zeer sterke connectie mee hebt. Alles wat je graag ziet, alles wat je hebt, is daar. Dat noemt de overview effect. Het is echt iets ook dat beschreven is in de literatuur. En ik zeg het, heel veel astronauten beschreven het als een spirituele ervaring en doet hun echt de aarde op een andere manier bekijken hoe fragiel dat het eigenlijk is. Wij merken dat niet. Wij zijn hier, wij staan daar niet bij stil. Maar door er naar te kunnen kijken vanuit de ruimte, besef je pas hoe kwetsbaar die is en hoe goed dat we eigenlijk ons best moeten doen om de aarde zo goed mogelijk te beschermen. Het is trouwens ook iets wat astronauten op de maan echt ervaren hebben. Zij zaten natuurlijk wel iets verder, maar zij konden ook de aarde zien en blijkbaar doet het toch wel iets met hen.
Toch wel een spirituele ervaring.
Ja, ja,
ja. Ja. Zo rationeel zijn wetenschappers dan toch niet, dat ze daar zijn, toch wel op een of andere manier geraakt worden door...
Ja, en daarom,
dat niet vatbaar is.
Je ziet ook veel astronauten dat als ze terugkomen, dat zij zich echt actief inzetten om klimaat te redden, om al die zaken toch meer, om daar echt meer aandacht voor te vragen. Net omdat zij zien hoe fragiel dat die aarde is. Mm-hmm. En dat is wel heel belangrijk.
Dit was muziek uit Jaws, muziek van John Williams uit de film van Steven Spielberg van 1975 ondertussen. Angelique van Ombergen zit hier nu een bang meisje.
Ja, toch wel. Slechte herinneringen aan.
Je kroop ook helemaal bijna onder de tafel, alleen al bij het horen van deze muziek. Ja. Muziek over die hoorde bij de haaienfilm. Ja. Die film heb jij gezien?
Ja, te vroeg. Ik was nog veel te klein om die film eigenlijk te zien, maar ik heb die toch om een of andere reden gezien en ik heb daar echt een enorm grote fobie aan overgehouden. Tot op de dag
Het gaat over een eiland waar badgasten slachtoffer worden van gevaarlijke haaien.
Ja, van gigantisch grote, volledig uit proportie, griezelige haai. Ja.
En wat is er toen bij jou gebeurd, toen je die film zag?
Ja, ik weet niet waarom, maar ik heb daar echt een enorme schrik aan opgedaan. En als kind was het echt problematisch in de zin dat ik op een bepaald moment niet meer alleen in bad durfde. Dat ik mijn ogen niet durfde sluiten als ik in bad zat, omdat ik dan die haai voor mij zag.
En je zat in water?
Ja, klopt. Zwemmen met school bijvoorbeeld in het zwembad, dat ging. Maar als je dan naar het diepe stuk ging, dan werd dat ook zo wat donkerder. Maar ja, dat water is dieper, dan ging het soms, kon ik echt in paniek schieten. Dus dat is nog altijd. Haaienfilms zijn tot op de dag van vandaag echt niet aan mij besteed.
En hoe zit het nu met die angst?
Het is beter, maar als het mij bijvoorbeeld op Instagram, als je scrolt of zo, en er is bijvoorbeeld plots een foto van een haai, dan kan ik nog altijd heel erg verschieten en mijn gsm weggooien of zo. Zo van, dat vind ik nog altijd wel heel erg.
Ja. Want hoe terecht is dat? Hoe gevaarlijk is een haai echt?
Ja, de kans dat je een haai ziet is zeer klein. En ik denk niet, dat zijn predators. Maar ik bedoel, wanneer kom je daar als mens mee in contact? Dus dat is volledig irrationeel. Dat is, fobieën zijn niet echt tot in de relatie dat ze zouden moeten zijn. Dat is het punt een beetje van een fobie.
Het heeft ook een naam, hè? Bang zijn voor haaien.
Selagofobie, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Blijkbaar heeft Brad Pitt het ook. Heb ik ooit eens online gelezen. En ik denk zelfs dat hij er een filmrol voor heeft moeten afslaan. Omdat hij voornamelijk op het water werd gefilmd. En dat was toch ook iets dat hem niet kon doen om die reden. Ja. Dat is iets dat ik mij volledig zou kunnen inbeelden. Dat ook niks voor mij zou zijn om te doen.
Mm. Terwijl de haai, als je die vergelijkt met andere dieren, zeker niet het gevaarlijkste dier ter wereld is, hè?
Nee, de mug is het gevaarlijkste dier
ter wereld.
Ja, het meest dodelijkste dier ter wereld.
Ja, waar hebben we het dan over?
Ja, dat is, als je erover nadenkt, is dat absurd, hè? Een mug. Ik bedoel, maar ja, dat zorgt voor veel ziektes. Mensen sterven daaraan, terwijl een haai, die zit daar ver weg in de diepe oceaan. Ja. En die komen we niet zo heel vaak mee in contact. Toch zeker niet hier in België. Dus die fobie is volledig van de pot gerukt, om het zo te zeggen. Maar toch, heb ik het erg sterk. Dus Jaws is slechte herinneringen voor
mij. Maar gaat het bij jou alleen maar over angst voor haaien? Of is er ook een andere gevoeligheid als het over angst gaat? Ben je makkelijk angstig?
Als kind wel, maar nu niet echt. Nu ben ik niet iemand die snel bang is van dingen. Absoluut niet zelfs. Maar als kind was ik wel snel bang. Veel nachtmerries, niet kunnen slapen. En dat was wel altijd gekoppeld aan die haaien. Ik heb zo'n typische droom ook die altijd over haaien gaat.
En hoe ben je daar dan vanaf geraakt? Wat heb je gedaan tegen die angst?
Ja, ik ben daar zelfs met een psychiater over gaan spreken. Omdat dat nam echt wel enorm grote proporties aan. En dan heb ik ook eens, een van mijn beste vrienden heeft zo eens een gewenningstherapie voor mij ontwikkeld. Dus ze begon met schattige haaien te tonen. Zo echt van die speelgoedhaaien waar je absoluut niet bang van bent. En dan gingen we telkens wat verder, totdat je dan echt de griezelige haaien, de witte haaien die uit de zee sprong en dan een prooi pakte. Zo telkens zo'n beetje verder gegaan. Omdat dat was voor mij op een bepaald moment echt een probleem. Ik las heel veel National Geographic. Echt actief. Ik was daar heel geïnteresseerd. Maar soms, dan draaide je een pagina om en dan plots was daar die haai. En dan was dat voor mij echt, moest daar dan ook even van bekomen telkens. En dan zei hij, kom, dat kan nu toch niet meer. En dan heeft hem zo'n soort van gewenningstherapie gemaakt. En dan is dat wel een tijdje beter gegaan.
Dat is de manier waarop je er vanaf kan komen.
Ja, dat is eigenlijk, voor een fobie moet je zo'n soort van gewenning in stapjes iets starten met iets heel schattig en zien, dat is eigenlijk toch niet zo erg. En dan telkens een beetje verder. En het is echt wel al beter, maar ik kan nog altijd niet naar een haaienfilm kijken. Of als ik in het water ben, kan ik nog altijd wel in paniek schieten, zo plots van. Terwijl daar zitten dan geen haaien misschien, hè? Maar als ik in de zee ga bijvoorbeeld, dan kan ik daar wel nog last van hebben.
Hoe helend was de therapie op zich? Dus naar jezelf kijken en daarover praten.
Ik heb dat echt als kind gedaan. Ik was toen nog heel jong, dus ik heb daar nu niet keisterke herinneringen aan. Maar ik weet wel dat ik dat wel een paar keer gedaan heb. Ik weet ook niet of dat echt geholpen heeft, om eerlijk te zijn. Maar ik vind in het algemeen therapie wel heel helend. En ik vind het ook wel belangrijk dat...
Ja?
Ja, ik vind dat heel raar. Mensen, als ze ziek zijn, gaan ze naar de dokter. En als ze bijvoorbeeld een spier verrokken hebben of er is iets mis, dan gaan ze naar de kinesist. Als iets met hun tanden is, gaan ze naar de tandarts. Maar als mensen zich niet goed voelen of ze hebben iets waar ze emotioneel moeilijker mee hebben, dan blijft dat precies toch een stigma om te zeggen van ja, ik ga naar een psycholoog of naar een psychiater. Ik vind dat heel raar dat dat zo moeilijk is om dat toe te geven. En ik vind dat iedereen dat wel eens zou kunnen gebruiken, ook al is het dan maar om over kleinere dingen te spreken die misschien niet de meest erge dingen ter wereld zijn. Maar ik vind dat zelf iets dat ik doe dat nu iets minder, maar ik heb dat heel intensief gedaan. En op regelmatige basis kan ik zowel nog iets hebben van het zou misschien wel nog eens goed zijn om nu nog eens te gaan spreken.
En kan jij zeggen op welke manier dat het jou ook heeft geholpen?
Om op een andere manier naar die zaken te kijken, daar een beetje los van te komen en meer te relativeren. Dat echt een plaats te kunnen geven. Door daar over te spreken, vind ik, geef je dat al automatisch, of begin je dat een plaats te geven. Dus door daar veel over te spreken, kan je daar echt een plaats geven. En ontkoppel je daar een beetje van dat heel emotionele, naar ja, die gevoelens, ik moet wenen, ik voel me niet goed, naar, oké, dat is gewoon iets waar ik over kan spreken. Dus ik, voor mij is dat enorm helend en goed
en
geweest.
En welke onderwerpen bijvoorbeeld kan je zeggen, daar kijk ik nu echt helemaal anders naar en zonder die therapie was mij dat niet duidelijk, had ik dat inzicht niet?
Ja, de problemen die ik als kind ervaarde, zo van ja, ik voel me alleen op de wereld of het is wat moeilijk thuis. En dan dacht je echt van ja, en bij iedereen anders gaat het goed thuis. Terwijl iedereen heeft moeilijkheden. En ik zeg het, ik had als tiener nogal redelijk wat struggles daarmee. En door mijn psycholoog te spreken ben ik daar echt wel... dat heeft mij echt enorm geholpen. Ik denk, ik kan heel eerlijk zeggen, als ik dat niet had gedaan, dan had het misschien niet zo goed gegaan met mij nu. Dus ik ben heel blij dat je hebt kunnen doen ook. I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be your lucky meter, and I'll never run out. Let me be the portable heater, the jar of cold. As deep as the Pacific Ocean, I wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours.
Arctic Monkeys and I Wanna Be Yours, een hit uit 2013. Angelique van Ombergen en een nummer met een heel bijzondere betekenis voor jou. Hè?
Ja, klopt. Het was onze openingsdans op onze trouw. Dus ja, voor mij is het een heel emotioneel nummer. En ik zie me daar nog staan, zo'n beetje schoorvoetend. Het was echt zo'n teelplakker, zoals ze dat zeggen. Ik kan ook helemaal niet zo goed dansen, maar dat was echt een heel fijn moment, omdat je, ja, je hebt dat nummer en dan kan je ze gewoon even met twee die dag laten binnenkomen en dan voor dat feest start. Dat was heel, heel fijn.
En waarom moest het dit nummer zijn?
Ja, we zijn alle twee wel grote Arctic Monkeys fans. En dat was zo'n nummer, dat is het laatste nummer van hun plaat, EM. En dat staat zo helemaal van achter, niet zo heel bekend. Maar dat was zoiets dat wij, als we dat hoorden, was altijd zo, oh amai, dat is zo'n goed nummer en zo mooi. En we hadden al een paar keer tegen elkaar gezegd, ja, als we ooit trouwen, dan is het op dat nummer. Dus ja, er is niet meer over nagedacht, dat was gewoon dat nummer.
Ja, het is een gedicht, hè? Een gedicht van John Cooper Clarke.
Ja.
If you like your coffee hot, let me be your coffee pot.
Ja, dat is super simpel, hè?
Ja.
Dat is toch zo mooi. En ja, dat vind ik het mooie ook aan dat gedicht of aan dat nummer. Is dat het zijn zo simpele dingen die hem eruit haalt. Die zo, ja, die gewoon zo kloppen. Niet te moeilijk maken, niet te veel. Het echt bezingen. Maar gewoon, I want to be yours, gewoon dat. En ik vind dat heel
Ervaar
mooi.
Ervaar jij de liefde zo op dit moment?
Ja, toch wel. Ja.
Ja.
Ik denk dat ik op dat vlak misschien wel van een hopeloze romanticus ben, maar ja, dat is wel zo. Gewoon zo, ja, het is heel simpel. Gewoon, I want to be yours, dat is al. En ik vind het heel mooi dat het zo simpel is. En we hebben dat ook echt doorgetrokken op onze trouw. I want to be yours stond op onze uitnodiging voor een trouw. Dat gedicht is ook voorgelezen tijdens de ceremonie en dan was dat onze openingsdans. Dus dat was zo heel mooi. Ja, is een beetje meegevolgd doorheen de hele dag.
Daar hoort ook een trouwring bij, hè?
Ja, klopt.
Hoe bijzonder is die voor jou?
Mijn verlovingsring is vooral heel bijzonder. Het is de ring van mijn grootmoeder. Dus dat was ook zo voor mij wel iets. Ik wist al heel lang dat ik haar ring wou dragen. En toen dat we dan effectief gingen trouwen, was dat voor mij heel belangrijk om echt die ring te hebben. Ik vind dat enorm leuk dat ik zoiets van haar heb, dat ik eigenlijk continu aan heb, want ik doe dat nooit uit. Dus dat is toch een zekere verbintenis. Ik denk dat ze dat zelf ook heel fijn zou vinden.
Ja, en dat je samen met je vriendin allebei in een lange witte jurk bent getrouwd.
Ja,
stond dat ook vast?
Ja, toch.
Zo zou het zijn?
Ja.
Was het voor jou ook altijd duidelijk dat het een vrouw zou zijn waarmee je zou trouwen?
Nee. Het is eigenlijk de eerste vrouw waar ik een relatie mee heb. En dat werkt gewoon heel goed. Ik wist misschien wel dat er wel een kans was al langer, maar ik heb daar nooit, totdat ik dan Femke, mijn vrouw, leerde kennen, dan klopte dat zo precies ineens. Dat kwam zo allemaal samen van, maar eigenlijk is dit, ik voel mij eigenlijk beter bij en dit past gewoon. En ja, dus...
Kan je uitleggen wat het is?
Nee.
Weet je wat het is?
Ja, wel, ik weet niet of het komt. Ja, ik denk, het komt ook gewoon door haar als persoon natuurlijk. Maar het past gewoon. Het klopt gewoon. En dat is heel fijn om dat te hebben. Dat geeft enorm veel gemoedsrust. En dat maakt het allemaal wel gemakkelijker.
Ja. Jullie hebben ondertussen een zoontje.
Ja.
Het voordeel is, als je met twee vrouwen bent, dat je kan kiezen. Hè? Eén van de twee kan dragen.
Klopt.
Hoe is dat bij jullie gegaan?
We hebben last minute veranderd eigenlijk.
Is het waar?
Ja, we willen sowieso alle twee. We wouden alle twee zwanger zijn om het te ervaren. Omdat het mij wel echt iets fijn lijkt om te ervaren als vrouw. Dus het plan was dat ik eerst zou gaan, omdat ik ook een jaar ouder ben. Maar dan kwam die job bij ESA en dat was dan toch niet echt... dat ging moeilijk zijn. Allee, die job bij ESA stond toen nog niet vast, maar ik wist, ik moet op zoek gaan naar iets anders. Mijn postdoc loopt af en dat was een beetje een moeilijk moment. Dus dan hebben we dat besproken en dan hebben we dat geswitcht. Dat is dan het grote voordeel natuurlijk als je twee vrouwen bent, dat je kan switchen. Ja. Maar dat maakt het ook natuurlijk wel heel duidelijk dat het als vrouw soms wel echt lastig kan zijn om zwanger te zijn als je dan net voor een professionele verandering staat of zo. Stel dat ik wel zwanger had geweest, dan had ik misschien de job niet gehad.
Denk
ik weet
je?
Het niet. Ik weet het niet, maar de kans had er wel geweest. Misschien had mijn hoofd er ook niet naar gestaan dan. Het is toch wel een grote verandering in je leven. Zwanger zijn doet ook wel echt veel met je lichaam. En gewoon met je geest ook, weet je, al die hormonen. Je staat toch wel even anders in het leven. Die prioriteiten worden toch wel heel anders. Oké, dat verandert dan weer stilletjes aan, wel weer een klein beetje. Maar toch, ik ben toch blij dat we dat zo hebben kunnen doen.
Je bent eerste getuige kunnen zijn van de zwangerschap van jouw vriendin. Ja. Wat heeft jou daarin het meest verrast, geraakt, door dat zo van dichtbij als vrouw te kunnen volgen?
Ja, hoe instant dat die klik is, gewoon van oké, ik ben nu mama. Allee, ik was ook mama, uiteraard, maar dat is echt instant. Ik vond dat heel... Ja, als wetenschapper heeft me dat echt zo omvergeblazen.
Het moment dat ze zwanger was, voelde je
ja,
de klik?
Ja, nee, maar vooral het moment bij de geboorte daarna. Ja. Dat was zo was het. En het was nooit anders geweest, precies. En dat is heel natuurlijk en heel... Ja, misschien ligt dat ook een beetje aan mijn vrouw. En de persoon die zij is, is van nature uit wel heel empathisch, heel zorgend. Maar dat was zo instant. Ik vond dat heel bewonderenswaardig om te zien. Ja, en heel, heel mooi ook om te zien.
Ja. Ik kan me voorstellen dat een enorme impact op jouw leven heeft natuurlijk. Hè?
Ja,
in hoeverre heeft het jou veranderd, denk je?
Ja, toch wel heel erg. Ik bedoel, een kindje hebben is ineens een... je bent ervoor met twee en je moet dingen met twee beslissen. Maar ja, weet je, we vinden elkaar daar wel in. Je bent elkaar gewoon en dat werkt allemaal. En dan plots komt daar een derde persoon die niks kan zeggen. Die volledig afhankelijk is van u als persoon, oké, vooral van mijn vrouw in het begin wel, maar toch, en waar je plots de verantwoordelijkheid voor de rest van je leven voor krijgt, ik vind dat een heel grote verandering. Maar het is natuurlijk, het is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel heel leuk ook om zo die persoon, die derde persoon erbij te hebben. Ons zoontje is nu bijna 6 maanden, begint ook echt te lachen en begint, dan smelt ik volledig van binnen.
Ja. En wat voor leven wens je hem toe?
Een leven vooral dat hij... ik hoop gewoon dat hij gelukkig is. Dat hij niet te veel twijfelt. Dat hij niet te veel onzekerheden kent. Dat hij gewoon blij kan zijn met wat er is. En vooral ook dat hij avontuurlijk is. Ik vind dat wel belangrijk.
Ja. Dingen, waarom?
Ja, dingen ontdekken. Dat hoeft dan niet per se in de wereld te zijn. Als in op reis gaan. Ook al wens ik hem dat ook wel toe. Maar gewoon dat hem... Ja, altijd wel nieuwsgierig is. Ik vind dat een belangrijke eigenschap, nieuwsgierig zijn naar. Omdat ik denk dat je dan altijd onverwacht toch op dingen komt die je eerst niet in je hoofd had, maar die er dan toch komen en dat dan achteraf eigenlijk het beste kunnen zijn. Dus dat wens ik hem toe.
Het wordt ooit een grote man, allicht.
Ja. Hè? Ja, klopt.
Een grote, sterke man.
Dat vind ik ook een raar idee. Zo.
Ja?
Ik heb er al veel over nagedacht. Van ja, ooit gaat hij dan misschien zelf trouwen. Of ooit gaat hij misschien ook niet. Hè, maar misschien gaat hij ooit ook kinderen hebben. Ik vind dat een heel raar idee. Vooral omdat je dat nu nog niet weet. Hè.
Nee.
Hij zit daar zo en hij is wel al een persoon. Maar je weet totaal nog niet wat daar gaat uitkomen. Ik vind dat heel, heel spannend.
Ja. Herken je karaktertrekjes al? Als die zo jong zijn, klein zijn?
Ja, dus heel pittig. Hij is als kindje heel pittig, dus ik denk dat hij als kind, volwassene, ook wel pittig gaat zijn.
Mm-hmm. Heb je ook schrik dat er iets zou kunnen gebeuren met dat jonge leven?
Ja, absoluut. En dat is wel van, en dan merk ik had dat ook al gehoord van vriendinnen bijvoorbeeld, van zodra dat je een kindje hebt, heb je toch zo... Ja, je bent toch nooit niet meer volledig gerust. Omdat er kan altijd iets misgaan. En is het wel oké met hem? En gaat het wel goed gaan? En oei, hij is toch niet ziek? Of het gaat toch niks erg zijn? Zodat, ik kan me inbeelden dat je nooit niet meer die volledige rust daarin vindt. Omdat ja, of dat je kind nu 6 maanden is of 38 jaar, ik denk dat dat eigenlijk niet uitmaakt.
Mm-hmm.
Dat blijft wel je kind. En ik denk dat dat vooral moeilijk is.
Ben jij bang voor de dood?
Nee.
Nee?
Ik wil absoluut niet sterven, hè. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat dat iets is dat bij het leven hoort.
Mm-hmm.
Dus nee.
Bel jij de 112?
Hoe bedoel
je? Als je in nood bent?
Ik ben nog nooit in nood geweest dat ik heb moeten bellen, denk ik. Maar ik zou dat wel doen.
Ja.
Dat lijkt me logisch, ja.
Ja. Want je hebt toch eens de minister gebeld, hè?
Ja, klopt. Ja.
Omdat je vond dat er... iets meer mocht zijn dan alleen maar de 112 als er...
Ja, het is zo, mijn onkel is gestorven door hartfalen en heeft op dat moment de 112 enkele keren proberen bellen. Dat zijn we dan achteraf te weten gekomen. Nu, op dat moment was er in Oost-Vlaanderen een storm geweest en waren heel veel mensen aan het bellen, terecht ook, want ja, je zit met een probleem in je huis, je wilt daarvoor bellen. Waardoor die lijn eigenlijk overbelast is geweest. Waardoor mijn onkel eigenlijk nooit is binnengeraakt. Nu, we weten niet uiteraard of dat het zijn leven zou veranderd hebben. Of dat hij er misschien wel nog zou geweest zijn of niet. Maar dat was toch zo wel even van... Allee, kom maar jongens, dit kan toch echt niet? En we hebben dan effectief contact gehad met het kabinet van minister Jan Bon. En zeer onverwacht heeft hij daar ook op gereageerd. Heeft hij de tijd genomen om naar ons thuis te komen. En is er dan een nieuwe lijn gestart, 1722, om te activeren in het geval dat er bijvoorbeeld noodweer is. En ik weet politiek, er zijn veel van die spelletjes waar gespeeld worden en zeggen we gaan dit doen. Maar dit is er wel effectief gekomen. En dat vind ik toch nog altijd wel... Ja, goed, en vind ik fijn, ook al is mijn onkel er niet meer, dan is dat, gaan we die ook nooit niet terugkrijgen, jammer genoeg. Maar het feit dat wel gebeurd is, is voor mij wel... Dat, ik zeg het, dat pakt die pijn niet weg, en dat pakt dat gemis en dat verdriet niet weg. Maar het feit dat er nu is, vind ik wel een zekere houvast. En ik hoop dat het niemand anders moet overkomen.
Mm-hmm. Ook wel bijzonder als Jan Bon ineens aan jouw keukentafel zit, denk ik.
Ja, ik weet nog goed. Het was een zondag, het was in juni, het was keiwarm. En hij was daar. Het was kort, hè. En waarschijnlijk was het voor hem een verplicht nummer. Maar toch was hij daar. En ik vind dat toch... Ik denk niet dat dat altijd zo gebeurt. Mm-hmm.
Dus en voor jou is het ook een soort overwinning? Want... Ja, niemand zegt dat je daar echt een punt moet van maken, natuurlijk. Hè. Je hebt wel de moeite genomen om daar voor op tafel te slaan.
Ik zie het niet echt als een overwinning, maar ik was op dat moment samen met mijn hele familie natuurlijk wel heel kwaad. We waren heel verdrietig, we waren heel hard gekwetst, uiteraard. En ik vind het fijn dat we dat toch nog in iets kleins positief hebben kunnen omzetten.
In dat nummer, 1722.
Ja, klopt, ja. Is it a video?
Safjan Stevens en Visions of Gideon. Het hoort ook bij de eindscène van de film Call Me By Your Name over een homoseksuele vakantieliefde met onder andere Timothée Chalamet. Angelique van Ombergen, het is alweer een bijbels geïnspireerd nummer.
Ja, blijkbaar. Het was niet de bedoeling, moet ik zeggen, om daar heel veel bijbelse nummers in te steken. Het is toeval, ja. Maar het is gewoon een enorm mooi nummer. Vandaar dat ik gekozen heb.
En weet je wat de betekenis zou kunnen zijn, Visions of Gideon?
Ja, blijkbaar is Gideon iemand die in de Bijbel voorkomt en die steeds wacht op God, die een zeer sterke... Misschien zeg ik fouten hoor, ik durf het niet te quoten, maar die een heel dichte band met God heeft en die dus wacht, als het ware, en niet zeker is of die ooit wel nog zal komen. En een beetje dat, maar voor mij is het gewoon een heel mooi en vooal pijnlijk liefdeslied. En daarom
leren kennen door de film, ja. Call Me By Your Name.
Ja, ik ben wel een grote Sufjan Stevens fan, maar het is effectief door die eindscène, dat nummer begint dan. En ik vond dat zo hard binnengekomen bij mij. Ik denk bij heel veel mensen trouwens die de film gezien hebben. Ja, dat nummer, dat is voor mij echt iets, als ik dat opzet, dat doet echt pijn om naar te luisteren.
Maar wat heeft jou in die film het meeste geraakt?
Ja, het is een heel goede film, vond ik. Ik vond het een heel mooie film, maar dat einde is zo erg. Hè. Ja, ik mag nu eigenlijk misschien niet te veel verklappen, maar gewoon, het is zo erg om te zien dat het dan gedaan is en hoe devastated dat hij dan ook is en dat hij eigenlijk denkt van ja, ik ga nooit meer bij u zijn. En ja, je ziet het verdriet dan op het einde zien en dan zitten aan die open haard en je ziet zo echt die tranen naar beneden komen. Ja, ik vond dat een enorm krachtige scène, zeker met nummer erbij. Dus ik kan het ook niet loskoppelen van dat moment. Allee, als ik het nummer hoor, kan ik dat niet loskoppelen.
Zie je
daarvan
de film terug?
Ja, een beetje wel, ja. Maar ik vind het een enorm mooi nummer en een enorm krachtig nummer.
Ja. Angelique, je wordt in november 30.
Ja, klopt.
Wat ga je daarmee doen?
Ik zit op dat moment in Dubai eigenlijk, op congres voor het werk. En mijn vrouw en zoontje gaan mee, want mijn vrouw is de dag voor mij jarig. Zij wordt 29, dus we hebben wel wat te vieren die week. Dus ja, daar denk ik, gaan we wel een beetje vieren, maar valt het redelijk mee. Ja, voor mij maakt dat niet zo heel veel uit.
Wat zou je echt nog willen in het leven?
Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik heb die al regelmatig gekregen en ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Ik heb niet zo'n plan of zo voor mezelf opgelegd van dit wil ik echt nog doen of dit wil ik nog verwezenlijken. Ik heb dat niet echt voor mij. Ik hoop gewoon dat ik kan blijven doen wat ik graag doe op professioneel vlak. En met ons gezin, dat we daar... ik weet, het klinkt heel cliché, maar ja, het is wel zo. Ik heb niet zoiets specifiek vooropgesteld van dit wil ik nog. Ik vind het prima zoals het nu is en ik hoop gewoon dat we dat zo kunnen blijven verder doen. Ja.
Zou je zelf ook moeder willen worden? Je bent wel moeder, ja, maar zelf een kind op de wereld willen zetten?
Ja, dat is wel het plan. Aha. Nog eventjes niet. Het is nog even goed geweest. Het is even goed nu, maar dat wil ik wel heel graag meemaken. Ja.
En wil je ook zelf de ruimte in?
Nee, niet echt. Nee. Goh, als ik dan denk hoe moeilijk dat is. Ik bedoel, die training ook en de opofferingen die je daarvoor maakt. Mensen staan daar echt niet bij stil, maar astronauten, zij krijgen wel een glansrol toebedeeld en zij worden wel een beetje als helden gezien. Maar mensen vergeten welke opofferingen dat zij daarvoor maken. Zij trainen jarenlang, zij gaan dan naar de ruimte, zijn zo lang weg van hun vrienden en familie. Ik vind dat echt, voor mij... Ik vind dat heel bewonderenswaardig en nobel dat die mensen dat doen. Want ze doen dat misschien ook voor zichzelf, maar ergens ook wel voor de wetenschap en voor die ontdekking. Zij zijn deel van iets groter en zij zien dat ook. Maar ik denk niet dat ik zelf die opoffering zou willen maken.
Liever onderzoek begeleiden, onderzoek sturen. Ja. Boeken schrijven, kinderboeken schrijven. Ja. Je bent bezig aan een derde?
Ja.
Over?
Over wetenschap.
Ja. En gelinkt aan de ruimte?
Nee, gewoon wetenschap in het algemeen.
Voor
het gaan weetjes over wetenschap zijn.
Ja. En dat is voor volgend jaar. Daar ben je nu al mee bezig waarschijnlijk.
Ik moet er dringend aan beginnen.
Ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Fijne zondag.
Ja? Niet meer dan dat?
Nee, ik vind zondag een heel leuke dag. En ik vind dat... Dat is zo'n dag waarop mensen echt genieten, bewust genieten. Mm-hmm. Dus dat wil ik graag meegeven.
En dat kan als wij nog iets laten horen van Kendrick Lamar?
Ja, zeker en vast.
Ja?
Ja.
Je hebt iets met die muziek?
Ja, ik vind het heel goed. Ja. Onlangs ook gaan zien in het Sportpaleis. Ja, heel goed.
En mee gaan cruisen met de wagen?
Ja, iets minder op Kendrick Lamar, maar zeker ook en vast heel goed, ja.
Oké. Okay.